Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft, die niet laat varen de werken van zijn handen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van deze aarde. Amen. Gemeente, aan het begin van deze dienst hebben we eerst de verdrietige mededeling dat op afgelopen dinsdag 1 april is overleden Wilhelmina Bleumink Mulder, weduwe van Gerrit Johannes Bleumink in de leeftijd van 91 jaar. Er is morgenavond gelegenheid te condoleren van 7 uur tot 7:45 in Hof van Afscheid aan de Boerhavenstraat. Dinsdag zal er om 10:30 om 10:30 een rouwdienst worden gehouden in ons kerkgebouw, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de algemene begraafplaats aan het Terloosseweg in Terwolde. In verband met het overlijden vervolgen deze dienst door eerst samen te zingen van Psalm 103, de versen 8 en 9. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, maar zeer een gunst zal over die hem vrezen. Psalm 103, de versen 8 en 9. Gemeente, aan het begin van de dienst van deze morgen stellen wij als eerst tegenover de spiegel van de heilige wet van de Here. In antwoord daarop zingen wij de berijmde 10 geboden, het 9e vers. In aansluiting daarop lezen Matthäus Evangelie hoofdstuk 26, de versen 36 tot en met 46.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hem dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Schriftlezing is Matthäus 26 vanaf vers 36 tot en met vers 46. Toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsemane en zeide tot de discipelen: Zit hier neder totdat ik heen ga en aldaar zal gebeden hebben. En met zich nemende Petrus en de 2 zonen van Zebedeus begon hij droevig en zeer beangst te worden. Toen zeide hij tot hen: Mijn ziel is geheel bedroefd tot den dood toe. Blijft hier en waakt met mij. En een weinig voortgegaan zijnde, viel hij op zijn aangezicht, biddende en zeggende: Mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. En hij kwam tot zijn discipelen en vond hen slapende en zeide tot Petrus, kunt gij dan niet 1 uur met mij waken? Waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Wederom ten tweede male heengaande, bad hij, zeggende, mijn vader, indien deze drinkbeker van mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat ik hem drinke, uw wil geschiede. En komende bij hen, vond hij hen wederom slapende, want hun ogen waren bezwaard. En hen latende, ging hij wederom heen en bad ten derde male, zeggende dezelfde woorden. Toen kwam hij tot zijn discipelen en zeide tot hem, slaap nu voort en rust, zie, de ure is nabijgekomen en de Zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Staat op, laat ons gaan, zie, hij is nabij die mij verraadt.
Gemeente, deze dienst vervolgen wij door samen te zingen van Psalm 27, versen 1, 3 en 7. God is mijn licht, mijn heil, wie zou ik vrezen? En ook vers 3 en vers 7. Onder het zingen van deze versen krijgt u de gelegenheid om de Heere met uw gaven te dienen. De eerste rolgang is voor de diaconie, tweede voor de kerk. Bij de uitgang straks is een deurcollecte bestemd voor het bouwfonds. De Heere zegende u met uw gaven. Psalm 27, vers 1, 3 en 7. Gemeente, de tekst horen voor de preek op deze zesde Lijdenszondag, die vinden wij het ons voorgelezen Bijbelgedeelte Matthäus 26, vers 36 tot en met 46. Ik lees samenvallend alleen de versen 45 en 46 nogmaals, Matthäus 26, vers 45 en 46. Toen kwam hij tot zijn discipelen en zeide tot hen: slaap nu voort en rust. Zie, de uur is nabij gekomen en de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Sta op, laat ons gaan. Zie, hij is nabij die mij verraadt. Tot zover deze tekstwoorden. Ik noem u als thema hierbij Jezus in Gethsemane. Drie aandachtspunten. Gaat eerst over zijn angst in de versen 36 tot en met 38. Daarna als tweede over zijn strijd in de versen 39 tot en met vers 44. Dan als derde over zijn overgave in de versen 45 en 46. Dus Jezus in Gethsemane. Zijn angst, zijn strijd, zijn overgave. Onze eerste gedachte, zijn strijd. Gebeten jongens en meisjes, zie je gedachten lopen op deze donderdagavond door de donkere de straten van de stad Jeruzalem. Het is de Heer Jezus met zijn discipelen, zijn 12 discipelen. Of toch niet? Nee, gemeente, toch niet. Het zijn er 11. Judas is er nu niet meer bij. Kunnen we voor onszelf teruglezen in de voorgaande versen. De Heer Jezus heeft zojuist met zijn discipelen Pascha gevierd en heiligavondmaal ingesteld. Judas werd daarbij aangewezen als de verrader. En daarna ging hij weg. Daarna zingen zij de lofzang en verlaten dan de paaszaal. Ze gaan naar buiten, de donkere nacht in. En de Heer Jezus weet volmaakt welke diep ingrijpende dingen deze nacht zullen gaan gebeuren. Ze verlaten de stad aan de noordkant. Daarna steken ze de beek de Kidron over, gaan door de Kidronvallei in de richting van de Olijfberg. Want aan de voet van deze Olijfberg ligt een kleine tuin. Een kleine besloten olijfboomgaard, een hof met de naam Gethsemane. Gethsemane betekent letterlijk oliepers. Ongetwijfeld vanwege het kweken en persen van olijven in deze hof. En de Heer Jezus is in de achterliggende jaren wel vaker hier geweest. Hier zocht hij dan de stilte om in het gebed met zijn vader te spreken. Daar gaat de Heer Jezus met zijn discipelen nu weer naartoe. Ze lopen naar de ingang en dan, ja, dan gebeurt er iets aparts. De Heer Jezus, die draait zich half om naar zijn discipelen. En dan lees je vers 36 en zei tot de discipelen: zit hier neer totdat ik heen ga en verderop gebeden heb. Daarna lees je nog meer, vers 37, wat er nog meer gebeurt. En met zich nemen de Petrus en de twee zonen van Zebedeus. Heer Jezus zegt tegen de discipelen: blijven jullie maar hier bij de ingang van de tuin. Wacht op mij, want ik ga nu bidden. Maar drie discipelen mogen wel mee naar binnen. Petrus, twee zonen van Zebedeus, dat zijn dus Jacobus en Johannes. Let erop, gemeente, dat zijn uitgerekend deze drie, die eerder in Markus 5... met de Heer Jezus mee het huis in mochten bij de genezing van het dochtertje van Jairus. Die er ook bij waren, Matthäus 17, bij de verheerlijking op de berg. Deze drie hebben dus meer dan anderen zijn almacht en zijn goddelijke majesteit in de wonderen gezien. Deze drie hebben ook meer dan de anderen zijn hemelse heerlijkheid van dichtbij gezien. En deze drie zullen nu ook meer dan de anderen de diepten van zijn vernedering en zijn intens lijden zien. Want zo gaan ze nu stap voor stap verder de hof in. Jongens en meisjes, ik stel mij zo voor dat Petrus, Jacobus en Johannes niet zoveel gezegd zullen hebben. Wat gaat er nu gebeuren? Wat gaan wij nu toch doen? Waarom neemt de Heer Jezus ons nu opnieuw mee en de anderen niet? En dan staan ze stil. De discipelen die kijken naar de Heer Jezus. En ook al is het donker in de tuin, toch zien ze dat hij heel verdrietig en heel bang is geworden. Vervolg vers 37. Droevig en zeer beangst begint de Heer Jezus te worden. Het grondwoord voor bedroefd zijn is in de Bijbel het algemene woord voor verdrietig zijn. Maar het grondwoord voor zeer beangst worden komt in de Bijbel maar op één andere plaats voor in Filippenzen 2 vers 26. Dat is in de Bijbel een heel sterke en zo krachtige uitdrukking van een hevige mentale spanning en grote angst. De kanttekeningen leggen daarom ook zo uit, zijn woorden waarmee een uiterste droefheid en benauwdheid wordt weergegeven. De Heer Jezus zegt het zelf ook zo vers 38. Toen zei hij tot hen, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Anders gezegd, ik sterf bijna van verdriet. Daarom moesten deze drie discipelen met hem mee de hof in. Daarom geeft Jezus hen nu ook de opdracht om hier te blijven en met hem te waken. Blijf hier en waak met mij, vers 38. Zijn angst is de eerste gedachte en denken daar samen over na. Gemeente, dan merken we als eerste de overgang in de geschiedenis van het lijden van de Heer Jezus op. De overgang, jongens en meisjes. Hoe lang heeft het totale lijden van de Heer Jezus geduurd? Antwoord weet je misschien wel. Het lijden van de Heer Jezus duurde zijn hele leven. Ja toch? Maar dan weten we ook dat het vooral aan het einde van zijn leven zo erg was voor de Heer Jezus, omdat hij toen ging sterven aan het kruis. Want op dat kantelpunt zitten we vanmorgen in de geschiedenis. Het gaat nu allemaal echt naar het einde, naar de volle diepte van het lijden van de Heer Jezus. De Heer Jezus werd verdrietig en erg angstig, bedroefd tot de dood toe, zagen we net. Hoe komt dat? Dat de Heer Jezus nu zo bang is? Is dat omdat Judas hem verraden gaat? Is dat omdat Petrus hem verloochenen zal? Nee, gemeente. De Heer Jezus, die voelt in het donkere van deze nacht alles op zich afkomen. De pijn en de eenzaamheid en de angst en de helse verlatenheid en dat uit voorgevoel van de last van de toorn van God en van de helse kwalen die hij aan het kruis straks zal gaan lijden. Het ontzettende gewicht van de zonde van de wereld drukt op zijn ziel met buitengewone kracht. De zware last van de schuld van al zijn geliefde kinderen die hem toegerekend wordt, wordt op hem gelegd. En dan merk je dat het hem zo aanvliegt. Het overweldigt hem in een nameloos verdriet. Je proeft angst, onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikkingen, helse kwellingen. Al dat aanstaande lijden onder de toorn van God over de zonde valt als een donkere deken op hem. Het is een droefheid. Tot in de hoogste mate, tot de dood toe, vanwege de zonde. Gemeente, zien wij dat ook voor onszelf zo? Dan moet je eerlijk wijzen. Zien wij dat ook voor onszelf zo? Ruil geeft ons op dit punt dit onderwijs mee. In de doodstrijd van de Heer Jezus in Gethsemane horen wij allemaal de uitzonderlijke zondigheid van de zonde te zien. Want het is een onderwerp waarover de gedachten van belijdende christenen veel minder diep gaan dan zij behoren te doen. Zo zegt Ruil dat. En daar heeft hij gelijk in. Gemeente, denken wij nooit oppervlakkig en goedkoop over de zonde? Begin bij begin. Ons hart zou elke dag vol moeten zijn van de liefde tot God boven alles. En tot de naaste als onszelf. Zal hij mezelf houden? Wat moeten wij vaak beschaamd ons hoofd buigen. O, zie toch, Heer, hoe ernstig God dat neemt. Heer Jezus werd heel verdrietig en bang tot de dood toe. Kunnen wij dan zo makkelijk overheen stappen? Over de zonde van de eigenwillige godsdienst. Liegen. Kwaad spreken over anderen en noem maar op, gemeente. Het is een vast kenmerk van een christen in de ware zin van het woord, die dicht bij de Heere leeft, dat je dan altijd verlangt naar een heilig leven en dus dan zo graag ver van de zonde vandaan wil blijven. Omdat wij daar van binnen iets gevoeld hebben van wat hier nu gebeurt, droevig, zeer beangst, tot de dood toe, vanwege mijn zonden ook. En dan is er nog iets, de Heer Jezus, die vraagt zijn drie discipelen, Petrus, Jacobus en Johannes, willen jullie nu bij mij blijven? Jullie laten mij nu toch niet alleen? Blijven jullie wakker? Als je ervan nadenkt, hè? Dan raakt dat een snaar van binnen. De Heer Jezus, die vraagt het aan zijn liefste discipelen. En dan proef je iets van dat echt menselijke van de Heer Jezus. Ook hij had behoefte aan meeleven en steun. Zoals ook wij in onze omstandigheden kunnen hebben. Jullie laten mij toch niet alleen, gemeente. Misschien herkennen wij in het algemeen ook in ons leven iets van die gevoelens van eenzaamheid en van angst. Wat heeft Heer Jezus dit tot in het diepste van zijn ziel ervaren? Hij begrijpt deze gevoelens. Gemeente, hij ziet de moeite en hij ziet het verdriet, opdat wij het in zijn hand zouden geven. Wat kan dat tot een rijke bron van troost zijn, ook in ons leven. Denk aan de Dordtse leerregels. Er liggen allerlei vertroostingen in Jezus' wonden. Meer nu bijzonder, de les voor de kinderen van de Heere Winslow zegt het zo mooi en ook vertroostend: ons onuitgesproken medelijden, ons biddend zwijgen, is dikwijls de beste aanduiding van onze genegenheid en de krachtigste uitdrukking van onze hulp. Maar dan hebben wij in waarheid en op afdoende wijze de smart verzacht, de wond verbonden en de hand ook gesterkt in God, als wij het voorwerp van onze zorg bij de hand nemen en zachtjes naar God leiden, als we hem tot Jezus brengen, hem de diepte afschilderen van zijn liefde, de volkomenheid van zijn werk van verzoening, de algenoegzaamheid van zijn genade, zijn bereidwilligheid om te vergeven en zijn macht om te behouden, de fijngevoeligheid van zijn natuur en bij gevolg zijn volmaakt medelijden met alle menselijke smart. Er is geen medelijden, evenals er geen liefde, geen zachtmoedigheid, geen tederheid, geen geduld is zoals die van Christus. Hoe lieflijk en hoe bemoedigend is het te weten dat hij in al mijn benauwdheden benauwd is, in al mijn verzoekingen verzocht, in al mijn aanvechtingen aangevochten is, dat hij zich verblijdt in mijn blijdschap. Dat hij weent als ik ween, zucht als ik zucht, lijdt als ik lijd en juicht als ik juich. Want dan kent hij volmaakt de behoefte aan steun en nabijheid. Zo meet heel praktisch. Wat kan een bezoekje, een beetje vriendelijkheid, veel betekenen in verdriet en in eenzaamheid? De Heer Jezus, die zocht naar steun en bemoediging bij zijn drie discipelen, kreeg het niet. Hij moest het alleen dragen. Dat is het laatste. Drie gemeenten. Drie gaan mee de hof in. Anderen blijven achter. Even meedenken. Deze drie gaan dingen leren waarbij de anderen wat op afstand blijven. Aan de hand van het lijden van de Heer Jezus zullen zij meer van God leren kennen in zijn deugden. Ze zullen meer van de Heer Jezus leren kennen als borg en middelaar. En zullen na dit alles meer van zichzelf leren kennen als mens in een onverbeterlijk Adams bestaan. Opdat het wonder, gemeente, opdat het wonder dieper beleefd gaat worden. Ik voor u. Omdat u anders de eeuwige dood had moeten sterven, dan gaat de ruimte open bij Christus en bij zijn borgwerk. Tweede blijkt ook in de strijd, zijn strijd, tweede gedachte. Discipelen Petrus, Jacobus en Johannes, die zien dat de Heer Jezus zich bang voelt. Horen ook de vraag om bij hem te blijven, wakker te blijven, waarna de Heer Jezus een klein eindje bij zijn discipelen vandaan loopt. Vers 39 lees je het: een weinig voortgegaan zijn de jongens en meisjes Dan gebeurt er iets bijzonders. Want dan valt de Heer Jezus op zijn knieën en buigt met zijn gezicht naar de grond. De Heer Jezus bidt. In een heel ootmoedige en nederige gebedshouding. Zie je het voor je, gemeente? En voelde zich ook zo angstig en bezorgd en eenzaam. Zijn er situaties in ons leven die ons intens bezighouden? Dieper nog, gemeente. Drukt door het ontdekkend werk van de Heilige Geest. De last van de schuld van ons leven. Worstelen wij in al onze onmogelijkheden, onze bezwaren, met die zo intense vragen naar de verzoening met God. Hunkeren wij, gemeente, naar een leven met God. Kijk dan mee. Gemeente, kijk dan mee, let op het voorbeeld dat de Heer Jezus dan geeft. Dat is het voorbeeld wat Job ons geeft in het Oude Testament. Dat is ook het voorbeeld wat Paulus ons geeft in het Nieuwe Testament. Het voorbeeld wat alle heiligen ons geven is het voorbeeld van de Heilige, de Heer Jezus zelf. Want de Heer Jezus, die gaat in deze momenten bidden. De Meester zoekt in de grote benauwdheid en angst van de dood kracht en sterkte in het bidden. Laat dat er ook voor ons het voorbeeld zijn in al onze benauwdheden en zorgen. Alle gelovige gemeenten moeten de zaligmaker daarin navolgen. Net noemde ik al wat voorbeelden uit het Oude en Nieuwe Testament. Jacobus beveelt het aan in hoofdstuk 5 vers 13. Is iemand onder u in lijden? Dat hij bidden. In al je kwetsbaarheid, in beproeving en aanvechting en in strijd. Is er geen beter werk dan dit te bidden tot hem die de bitterste lijdensbeker gedronken heeft. Een gezegend gezicht op Christus, gemeente, als de man van smarten. Dan wordt er wel eens gezongen met Psalm 33 vers 10. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heer gerust. Ik zal hem nooit vergeten. Hem mijn hel vergeten. Al mijn hoop en lust. Dan wordt het een bemoediging. Hebreeën 4 vers 15. Want we hebben geen hoge priester. Die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden. Maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest. Doch zonder zonde. Laat erop letten, gemeente, hoe en wat hij dan bidt. Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. Daar begint het mee. In vers 39. Bij Lucas lees je dat op dit moment een engel uit de hemel komt om de Heer Jezus te versterken. En dat zijn zweet in grote druppels bloed van zijn aangezicht op de aarde druppelt. Als je erover nadenkt, gemeente, bij stilstaat. Ja, dan voel je van binnen iets van de huiver. Het kind spreekt de Vader aan. Ja. Terwijl hij nu God niet als Vader, maar als rechter voor zich ziet. En toch Vader. Ja, gemeente, toch inderdaad Vader. Want dan breekt de Heer Jezus plaatsvervangend door de rechtvaardige toon van God als rechter heen. En baant zo de weg naar het vaderhart van God voor allen die in hem geloven zullen. Voor allen die in hun leven iets gaan ervaren van God als rechter en niet als vader. God als rechter, die mij rechtvaardig zou moeten veroordelen vanwege mijn schuld, vanwege mijn zonde. Gemeente, kent u dat in uw eigen leven? Kent u dat in uw eigen leven? Dan roept deze biddende Jezus God aan als Vader. En dat voor mensen die leren gaan dat zij vanwege hun zonden de toegang tot God als Vader hebben dichtgedaan. O, merk erop, gemeente. Hoe groot is zijn liefde tot het verlorene. En hoe intens is zijn gebed, mijn Vader. Indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Jongens en meisjes, wat denk je? Wat zou de Heer Jezus nu eigenlijk met die woorden, met dat begrip van de drinkbeker bedoelen? Is dat een gewone beker? Water uit te drinken? Nee, de Bijbel gebruikt in een vorm van beeldspraak. De drinkbeker drinken is in de Bijbel symbool voor het in zijn geheel ondergaan van een bepaalde ervaring. Een bepaalde ervaring. Dat kan een ervaring zijn van iets heel fijns, maar ook een ervaring van het diepste verdriet. Zo begrijpen wij dat de Heer Jezus met het laten voorbijgaan van de drinkbeker bedoelt: o Vader, hoef ik dit niet mee te maken? En dan bedoelt hij, dan doelt hij op het oordeel en het lijden wat op hem wacht. De toorn van God tegen de zonde, van het totale menselijk geslacht, opdat zondaren en zondaressen dit niet hoeven te ondergaan, maar daarvan bevrijd zullen worden. In dit gebed, hè, hoor je opnieuw iets terug van het echte mens zijn van de Heer Jezus. Daarom is hij gebeefd voor de toorn van God, die hij ook als mens zal gaan dragen. Hij roept God aan als Vader, een gelovig gebed, wanneer hij zich toch aan zijn Vader overgeeft, indien het mogelijk is. De Heer zegt eigenlijk achteraan: maar niet zoals ik wil, maar zoals u wil. Gemeente, ons overgeven aan de Heere. Dat is nogal wat, zegt u. Dat is inderdaad waar. Ons overgeven aan de Heere. Zullen we er een voorbeeld aan nemen? Calvijn die wijst erop: God, hè, heeft bepaald wat geschieden zal ook in ons leven. Ook wat betreft moeite en zorg en lijden. Maar God geeft ons in de geschiedenis, met die gesproken, toestemming om dan ook datgene te vragen wat naar onze maatstaven wenselijk is. Je mag vragen waar je naar verlangt. En tegelijk moet je leren om je over te geven aan de Heere en zijn weg met ons. Gemeente, uw wil geschieden. Voelt u dat? Uw wil geschieden. Dan kom je met al je worstelingen aan Gods kant terecht. En dat is de beste plaats. Aan Gods kant. Waar de Heere het nooit meer verkeerd kan doen. De Heer Jezus, die komt daarna bij zijn discipelen terug. Vers 40, 41. Kwam tot de discipelen, vond hen slapen, zei tot Petrus: kunt u dan niet 1 uur met mij waken? Waakt en bid, opdat u niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Slapende discipelen. Waarom ze slapen? De gemeente, ze zullen kort en goed ontzettend moe geworden zijn van alles wat deze nacht al gebeurd is, deze afgelopen drukke dagen ook. De indruk van het intense lijden zojuist zal ze ook verdrietig hebben gemaakt. Maar toch, gemeente, de Heer Jezus, die vroeg toch net om wakker te blijven. Het had ook gevraagd. Al ook gezegd, moet ik zeggen, hun leven te geven voor de Heer Jezus. Hier lijkt een uurtje wakker blijven niet eens mogelijk, gemeente. Dat is opnieuw een verzwaring geweest van het lijden van de Heer Jezus. Toch zegt de Heer Jezus nu: waakt en bid, opdat u niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Blijf wakker. Bid. Wees op je hoede voor verzoekingen. Want de geest, je innerlijke mens, waarmee je in alles bij de Heere in ieder geval zou moeten willen horen, is wel gewillig. Maar het vlees, je zondige bestaan, is zwak. Kennelijk bij het leven met de Heere kwetsbaar in verzoekingen. Weet u daarvan, gemeente? Kwetsbaar in verzoekingen, dan wordt ons deze weg gewezen vanuit de geschiedenis. U waakzaam en bewust te zijn van eigen zwakheid en biddend alles van de Heere alleen te verwachten. Want in die gestalte geldt ons Paulus' woord: want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Je leest daarna vers 42 dat de Heer Jezus voor de tweede keer bij de discipelen vandaan gaat en tot zijn Vader bidt. Opnieuw het gebed, of de drinkbeker niet van hem voorbij gaan kan, tenzij dat ik hem drinken uw wil geschieden. De Heer Jezus komt daarna opnieuw terug bij zijn discipelen. Dan slapen ze opnieuw. Hun ogen zijn zwaar geworden van de slaap, door waken, door droefheid. En de Heer Jezus laat dan volgens Matthäus ook zoals het is. Hij gaat voor de derde keer een eindje bij zijn discipelen vandaan om dan weer te bidden met dezelfde woorden. Kort. En weinig woorden. Maar dan wel een gebed in geest en ook in waarheid. Wat daarna leidt tot zijn overgave. Dat is de derde gedachte. Maar eerst gaan we samen zingen op Psalm 62. Daarvan het vierde vers. Doch gij mijn ziel, het ga zo het wil. Stel u gerust, zwijg Gode stil. Het vierde vers van Psalm 62. Jezus in Gethsemane. Zijn angst, zijn strijd, zijn overgave der gedachten. Laatste versen 45, 46. Toen kwam hij tot zijn discipelen en zei tot hen: slaap nu verder en rust. Zie, de uur is nabij gekomen. En de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen van de zondaren. Sta op, laat ons gaan. Zie, hij is nabij die mij verraadt. De gemeente, was het slot van de geschiedenis van morgen dan eigenlijk ontroerend? De Heer Jezus ging voor de derde keer naar zijn discipelen, treft opnieuw slapend aan. Wat hij nu zegt. Ja, iets anders dan de vorige keer. Deze keer was het: wees waakzaam, blijf wakker. Tweede keer ging hij zwijgend weg. Nu zegt hij: slaap maar door en rust uit. De Heer Jezus, die zocht als echt mens steun bij zijn discipelen. Maar hij kreeg het niet. Maakte hij een verwijt, zo van: waar zijn jullie nou toch? Je zou het kunnen begrijpen, maar het is anders. In het verloop van de eerste twee gedachten zagen wij steeds iets van de Heer Jezus als echt mens. Nu, derde gedachte, zie je de glans van de Heer Jezus als echt God. In dat bidden zojuist lag er ook al iets van overheen. De Heer Jezus zou anders de last van de toorn van God als mens niet kunnen dragen. De Heer Jezus zou anders voor zijn kinderen de gerechtigheid en het leven niet kunnen verdienen en teruggeven. Nu is de Heer Jezus echter heel rustig geworden. De volle glans gaat op over de middelaar. Slaap nu door en rust uit, want je zult het nog nodig hebben in de komende uren. Weet u waarom, gemeente? Omdat er van God van eeuwigheid bepaalde tijd nabij is gekomen. De Zoon des Mensen zal worden overgeleverd in de handen van de zondaren. Het kruis is aanstaande. Die uitdrukking, Zoon des Mensen, dat is een Bijbelse uitdrukking, het Oude Testament. De Heer Jezus wordt mee bedoeld als Messias, als de Christus. Dus zegt de Heer Jezus nu dat hij als profeet, als priester en als koning zal worden overgeleverd. Als profeet. Zijn profetisch onderwijs wordt nu vervuld. Als priester. Hij zal zichzelf gaan offeren. En ook als koning. Hij zal voor altijd heersen en regeren. En de grote overwinnaar blijken te zijn. Daarom zullen de handen van de zondaren mij straks grijpen en meenemen. De discipelen worden door de woorden van de Heer Jezus wakker. Vers 46, kom, sta op, laten we gaan, want hij die mij verraadt is nu dichtbij. U merkt, gemeente, tijd van de rust is nu voorbij. Wat denken jongelui? Hoe lang die tijd geduurd heeft? Kwartier misschien? Half uur misschien? Drie kwartier misschien? We weten het niet. Wat we wel weten is dat Jezus ook weet dat die hem verraden zal inmiddels in de buurt is. Wie is de jongens en meisjes? Wie gaat er Jezus straks verraden? En Judas? Wellicht waren er geruchten, was er kabaal te horen van de stoet die er aankomt, de mannen met Judas erbij. Vanuit de ligging van Gethsemane ten opzichte van Jeruzalem is dat goed mogelijk dat in de verte, in de Kidronvallei, het licht van lantaarns en fakkels zichtbaar is. In ieder geval is het korte woord van de Heer Jezus weer zo'n bewijs van zijn alwetendheid. Hij weet wie er aankomt. En hij weet ook wat nu allemaal zal gaan gebeuren. De opdracht van de Heer Jezus om op te staan en heen te gaan omdat de verrader dichtbij is, is geen ontwijkingsmanoeuvre meer. Nee, hij weet volmaakt dat Gods tijd nu gekomen is. Daarom rent de Heer Jezus niet weg, maar loopt hij rustig en vastberaden naar de uitgang van de tuin zijn vijanden tegemoet, gemeente. Wat een volkomen overgave. En wat een trouw. Zojuist in Gethsemane was de Heer Jezus angstig. En zo verdrietig. Nu is er een volkomen overgave aan Gods wil. En in een heilige eenswillendheid met God geeft hij zich over, let erop gemeente, ten diepste aan het welbehagen van God. Hij zal de weg gaan om Gods recht te voldoen, om de schuld te betalen, om Gods eer te verheerlijken. En hij zal zorgen voor de zaligheid van verlorenen tot de glorie van zijn Vader. Jongens en meisjes, ken de tekst, Jesaja 53 vers 7. Dat gaat nu gebeuren. Als een lam wordt hij ter slachting geleid. En als een schaap dat zonder stem is voor het aangezicht van de scheerders, zo doet hij zijn mond niet open, en dat uit grote liefde voor mensen, ook voor deze 11 discipelen. Want deze discipelen, hè, waren zo kort na het heilig avondmaal het liefste dicht bij hun meester. Gemeente, kijk je naar je eigen leven? Hoe het nu is, vergeleken met 2 weken geleden, ligt er iets van dat verlangen ook in ons hart. Omdat er liefde in je hart ligt voor de Heer Jezus. En je aan zijn voeten wel zou willen blijven. Omdat het daar bij tijden zo onuitsprekelijk goed is. En verlang je daar bij tijden zo naar. Om aan zijn handen verder geleid te worden en neer te leren van het borgwerk van de Heer Jezus. O, laten wij dan toch op hem zien. Laten we dan toch op hem zien, op deze man van smarten. Niet op deze 11 discipelen. Nooit op iets van jezelf of van mensen. Maar op Jezus in Gethsemane. Want terwijl zij er ofwel helemaal niet bij zijn, ofwel er wel bij zijn, maar ligt te slapen, waar ze moesten waken, draagt Heer Jezus als hun borg en als hun middelaar voor hem de straf weg. Daar verwacht nooit iets van jezelf of van een ander mens, maar verwacht toch veel van de Heer in de hemel. Omdat Jezus in Gethsemane was. O, daar zie je met Jesaja. Ik heb de pers alleen getreden. En niemand van de volkeren was daar met mij. Wat komt er dan toch een machtige troost naar je toe. Vooral als je ervaren gaat hoe erg dat is. Ook ik heb uw beker gevuld. Kent u dat, gemeente? Ook ik heb uw beker gevuld. Want ook ik kan nog niet één uur met u waken, dan valt alles van mensen gemeend er totaal buiten. Dan gaat de ruimte open aan zijn kant. Want u en jij en ik, dan hoef je niet meer te lijden als Christus allemaal en helemaal alleen heeft gedragen. Als het afgedrukt wordt in je hart. Als het open gaat van binnen. Ik voor u. Daarom is er hoop. Daarom is er verwachting. Daarom kan het gemeente voor werkelijk iedereen. Jezus in Gethsemane, zijn angst, zijn strijd, zijn overgave. En dan hoop ik zomaar gemeente, dat we gemerkt hebben, dat het door alles van de woorden heen, om hem gaat. Om Jezus in Gethsemane. Gemeente, kijkend naar mensen, kijkend naar jezelf, is het een waarschuwend woord. Waakt en bid, opdat u niet in verzoeking komt. Kijkend naar de Heer Jezus, is het een vertroostend woord. Met Hebreeën 2, vers 17 en 18, waarom hij in alles, de broederen, moest gelijk worden, opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn, in de dingen die bij God te doen waren, om de zonden van het volk te verzoenen. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden, te hulp komen. Daarom, wacht op de Heere, zijt sterk, en hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op de Heere. Amen. Psalm 89, vers 10 en 15. Geliefde gemeente, ga dan heen in vrede. Draag het met u de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.